Welkom bij de Next Millennial Podcast. Een podcast voor millennials, door millennials. Ik ben Jasper Vermeulen.
Ik ben Samuel Amiziana. Wij zullen jullie vandaag helpen met het ontgrendelen van de beste versie van jezelf. En ja, welkom weer bij de Next Millennial Podcast. Een podcast samen met Jasper Vermeulen. En vandaag hebben we een unieke gast voor ons neus. We hebben Jay Boger. Jay Boger, welkom. Jay Boger is afgestudeerd met psychobiologie. Of biopsychologie?
Psychobiologie, klopt. Ja, de eerste. Ik heb het
ook aangehaald.
Ik snap de verwarring.
Ja, maar je hebt dus een achtergrond in neurologische kennis, cognitieve kennis. En ik ben benieuwd wat je vandaag daarover gaat vertellen.
Ja, bedankt. Ja, inderdaad. Ik ben uitgenodigd door jullie om iets te gaan vertellen over slaap. Een aantal onderdelen van slaap, hoe slaap werkt, wat je kan doen om beter te slapen. Dat gaan we dus deze podcast één voor één kort bespreken. Misschien kan ik een beetje vertellen over mezelf inderdaad. Ik heb psychobiologie afgerond op de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens ben ik gezondheidsmaster gaan doen en cognitieve psychologie gaan afronden in Leiden. Het laatste deel van die studie in Leiden ben ik me gaan toewijden tot de relatie slaap en telefoongebruik. En dit specifieke onderzoek tussen slaap en telefoongebruik op de Universiteit van Leiden heeft uiteindelijk geleid tot een publicatie in Nature Digital Medicine. Dat is een resultaat waar ik dus echt tevreden mee ben. En sindsdien ben ik me ook echt heel erg gaan toewijden tot dat onderwerp. Dus ik ben altijd gepassioneerd geweest sowieso hoe je wetenschappelijke psychobiologische inzichten kan gebruiken om jezelf fitter en gezonder te maken. Tijdens mijn studie had ik echt wel door dat er ook heel veel bruikbare informatie nauwelijks werd gebruikt of nauwelijks werd toegepast in de praktijk. Dus waar ik dus echt enthousiast van word, is om die kennis over te dragen naar de praktijk. En dat is ook de reden waarom ik nu bij Neurohabits werk, omdat we bedrijven en instellingen en particulieren helpen met het verbeteren van gedrag aan de hand van de laatste inzichten uit de wetenschap over psychologie en biologie en aanverwante studies.
Ik krijg nu meteen een dingetje. Als ik denk aan slapen, heel veel mensen uit de huidige maatschappij zijn druk en altijd bezig. Dus er is best wel een taboe ook op slapen. Ik val er meteen in hoor, maar... Ik dacht hier nu aan. Ik denk, die moet ik even kwijt.
Yes.
Er rust best wel een taboe bij sommige mensen op slapen. Van ja, we moeten gewoon doorwerken. En een dag zit altijd vol. Slapen doen we wel als we dood zijn. Hoe heb je dat tijdens die periode in je studie ook? Ben je daar dan heel erg mee geconfronteerd? Of hoe,
Een hele goede vraag. Want dat is precies zoals het gegaan is. Dus niet dat ik niet de waarde inzag van slaap per se, maar ik heb het wel echt zwaar onderschat. Dus voor mij was echt de grootste ontdekking van de afgelopen jaren binnen alle onderwerpen die ik heb mogen studeren of onderzoeken, was echt wel slaap. En dan kwam echt duidelijk ook naar voren dat de effecten van goed slaap, dat die zoveel meer brengen dan niet slapen, dus langer doorwerken of nog iets anders doen, bewijzen van. Op de lange termijn, maar ook op de korte termijn en op heel veel termijnen. Domeinen bedoel ik. En het idee is ook dat ik eerst dacht van oké, slaap is alleen voor je brein, maar er zijn dus echt veel meer componenten. En ik zie dat alle organen in ons lichaam beïnvloed worden door slaap. Dus het is echt een soort van basisfundament van het leven, zo ben ik het ook gaan zien. Dus dat vond ik wel echt interessant. Dat was voor mij ook een soort van eye-opener. Oké, Jay, ik moet hier meer in gaan duiken. En ik werd ook steeds enthousiaster om er meer te weten van te komen. En er is ook veel onderzocht en veel onderbouwd. Dus ik zou zeggen, slapen is misschien het ondergeschoven kindje geweest. Zeker in drukke tijden. Maar nu is mijn missie in ieder geval om dat kenbaar te maken dat dat echt anders zou moeten zijn. Of in ieder geval het beeld er anders over moeten zijn. En daarom ben ik blij dat jullie mij die kans bieden om hierover te praten.
Ja, mooi man. Je had het eerder in je introductie over een soort van biologisch aspect van psychologie. Ben je dan ook bewust bezig met biohacking?
Biohacking, ja, in principe wel. Biohacking ligt natuurlijk een beetje op de grens van wat wel en niet wetenschappelijk onderbouwd. Dus eigenlijk probeer je die kennis die er is, probeer je toe te passen. En dat doen we ook zeker. En dat vind ik ook heel tof. Dus ik zou zeggen, ja, biohacking is wederom heel breed. Maar ik kijk natuurlijk wel naar welke stofjes, simpel gezegd, komen er in het brein vrij. Hoe loop je dag, weet je, hoe kun je daarop inspelen met verschillende interventies die beschikbaar zijn. Ook gewoon om op jezelf te experimenteren. En dat doe ik ook zeker. En ik heb ook gemerkt dat in de loop der tijd mijn slaap ook steeds beter is geworden. Na al die experimenten. Dus dat kun je misschien ook biohacking noemen.
Een persoonlijke vraag tussendoor. Ja. Ik ben daar de laatste tijd best wel mee bezig met het lezen van boeken over biohacking. Ik vind dat echt super fascinerend. Dat je eigenlijk door hele simpele implementaties in het leven, dat je toch nog een betere gezondheid hebt en beter presteert. En nu heb ik dus, toevallig was dat gisteravond, was ik een boek aan het lezen. En hierin stond heel duidelijk in over wat voor dingen je kunt doen om ervoor te zorgen dat er blauwe licht, voordat je gaat slapen, dat zeg maar niet aanwezig is. Door speciale brillen bijvoorbeeld. Zijn dit soort dingen maar fabels of zijn dit echt gewoon wetenschappelijk bewezen?
Goeie vraag. Dus je kunt zeggen over heel biohacking dat er nog twijfels toe zijn wat wel en niet wetenschappelijk bewezen is. Soms gaat het ook om een interpretatie. Daarbij moet je altijd ook denken van ja, uiteindelijk wordt alles getest in het lab en uiteindelijk moet je het ook zelf gaan toepassen misschien in de praktijk. Dus er zullen vast wel applied studies zijn, dus dat ze echt in de praktijk dingen gaan testen of bijhouden. Dat kan zeker. Voor blauw licht specifiek is er echt wel bewijs dat je daar iets tegen kan doen, dat het ook uiteindelijk positief uit kan werken voor je slaap. En nu spreek je zelf over een bril, zo'n bril die de blauwe licht echt dimt. En dat wordt vaak aangeraden en dat zou ik, als je last hebt van slaapproblemen, zou ik dat zeker ook aanraden om ermee te experimenteren en kijken wat effect dat kan opbrengen. Dus dat is zeker interessant.
Oké, mooi. En wat wilde jij zeggen, Jasper?
Ja, ik wou even nog vertellen wat we verder in de aflevering ook gaan behandelen. Leek me wel een goede toevoeging. Ja. Dus we hebben nu biohacking besproken en wat taboes. Verder willen we nog deze aflevering gaan kijken naar slaap en stress, immuunsysteem, sport, eventuele gadgets. En krijgen we de boekentip weer. Dus dat wordt een mooie aflevering.
Ja, ik heb er zin in.
Jij wou een vraag over die biohacking nog stellen, Samuel?
Nee, je was helemaal beantwoord. Ik denk dat het leuk is om dieper in te gaan op de functie van slaap. Ik denk dat dat echt wel een heel leuk onderwerp is.
Oké, zeker. Ja, dat is inderdaad een heel interessant onderwerp. Ik ben natuurlijk opgeleid als psychobioloog. Dus ik vind het ook heel tof om er heel biologisch of misschien wel evolutionair naar te kijken. En dat is natuurlijk in eerste instantie heel raar. Dus als je kijkt naar het nut van slaap vanuit een evolutionair perspectief, is het natuurlijk heel vreemd dat je ongeveer, laat zeggen, een derde van je leven in deze staat bent, waarin je niet eet, niet op zoek bent naar eten, niet met voortplanting bezig bent, of op zoek bent naar een nieuwe partner, niet je kinderen verzorgt, en ook heel kwetsbaar natuurlijk bent voor een prooi te zijn. Dus als slaap niet echt een extreem vitale functie had, dan zou het echt by far de grootste fout zijn die de evolutie met zich heeft meegebracht. Maar gelukkig, net zoals ik al aangaf, er zijn heel veel studies die uitwijzen dat slaap extreem belangrijk en ondersteunend is voor het leven. En over de jaren zijn er echt wel heel veel theorieën geweest over de functie van slaap. In eerste instantie dachten bijvoorbeeld voor het sparen van energie. Anderen dachten weer bijvoorbeeld de suppressies van gedachtes. Toen ik met mijn studie begon, psychobiologie zelf, dacht ik eerst ook dat het echt alleen functie had om de slaap, of je brein bedoel ik, te ondersteunen. Maar wat je ziet is dat er eigenlijk geen orgaan is in je lichaam die niet positief beïnvloed wordt door betere slaap. Of slechter wordt als je kwaliteit van slaap afneemt. En het zou natuurlijk ook raar zijn als je een derde van je leven zo doormaakt in die slaapstand. En dat het alleen maar één functie heeft voor je brein. Dus wat is de functie van slaap? Je hebt een aantal dingen waar het goed voor kan zijn. Als je voldoende slaap of voldoende kwaliteit van slaap hebt. Je kan denken natuurlijk aan betere geheugenopslag, emotionele stabiliteit, versterking van je immuunsysteem, Ook de mate bijvoorbeeld hoeveel honger je hebt. Het heeft effect op de staat van je hart. Hoe sociaal je bent. Creativiteit. Dus het zijn echt een hele hoop dingen. En ja, net zoals ik zei, ik zie slaap wel echt aan de basis staan van het leven. Misschien is het een beetje een rare manier om er naar te kijken, maar je hebt vaak een aantal pilaren als je kijkt naar leefstijl en gezondheid. Dus dan kun je spreken over voeding en beweging. En natuurlijk, die dingen zijn natuurlijk heel belangrijk voor je gezondheid. Dus voldoende beweging en gevarieerde voeding. Maar als je naar de effecten kijkt van goede slaap en slechte kwaliteit van slaap, zou je misschien nog kunnen zeggen dat dit nog fundamenteler is. Want stel, ja. stel je voor je gaat een hele periode niet eten. Nou, hoe lang zou je dat kunnen volhouden? Nou, ik denk dat volgens mij is het record dat ik naast opgezocht gevestigd op, weet ik, van meer dan 300 dagen of zo. Nou, hoe lang kan je zonder water? Nou, hangt een beetje van de temperatuur af. Niet bewegen, nou, dat is natuurlijk ook voor mensen die niet kunnen bewegen, dat is ook bewezen, dat kan ook voor een hele lange periode. Maar ja, zo lang mogelijk niet slapen, dat ga je niet lang volhouden. Dus ik denk, volgens mij was het 12 dagen, zag ik het wereldrecord, en dat was heel gevaarlijk, daar zijn ze ook direct mee gestopt. En met rattenonderzoeken zie je ook dat het duidelijk naar voren komt dat slaap de grootste impact heeft. Dus misschien, het is geen wedstrijdje, maar het is wel als idee duidelijk van, ja, slaap is echt heel essentieel voor het leven. Dat is een van de grote pilaren.
Dadelijk krijgen we mailtjes of berichten op Instagram. Ik heb 14 dagen volgehouden.
Nee, dat wordt door niemand aangeraad. Het is ook meteen de World Guinness Book of Records heeft het ook volgens mij in de jaren 70 of zo al verbannen. Omdat ze merkt dat er een aantal indicaties waren dat bijvoorbeeld zelfmoord toeneemt bij te weinig slaap. Of dat, weet je wel, dat heel veel negatieve effecten voor je organen, et cetera. Dus ze hebben dat meteen eruit gehaald. En dat wordt nu ook natuurlijk niet meer gedaan. Dat is niet de mensen die onderzoekers zijn er toen geweest. Of die ja, hoe zeg je dat? Die mensen hebben het geprobeerd of zo. En ja, het is in ieder geval duidelijk. Het is een hele essentiële, fundamentele waarde die je kan ervaren voor je gezondheid.
En je zei ook dat je honger en je sociale houding neemt, die verandert. Hoe, als je meer slaapt, krijg je minder honger of meer honger? Of hoe zit dat dan?
Simpel gezegd. Je hebt twee stofjes die bepalen of je honger hebt of dat je vol zit. Dat zijn ghreline en lectine. En als je slecht hebt geslapen, dan stijgt het stofje ghreline. Die zegt dat je meer moet eten, dat je honger hebt. En daalt het stofje lectine, die zegt dat je vol zit. En andersom is het zo dus als je voldoende slaapt. Dus dat betekent eigenlijk, dus als je slechter slaapt, dan zie je ook dat mensen dus over de dag meer calorieën innemen. Omdat dat ook biologisch te verklaren is met die ghreline en lectine. Dus die verhoudingen die schommelen. Je ziet dat je ook vaak... Ja?
Meer slapen maakt afvallen ook makkelijker dan? Of is dat te snel gezegd?
Nee, dat durf ik al te zeggen. Ja, dat is zeker waar. Ja. Je hebt gewoon, als je slecht slaapt, eerder neiging om sowieso voor vet en ongezond voedsel te gaan. En je hebt de neiging om meer te gaan eten. Dus ik kan zeker zeggen dat het kan helpen bij afvallen, ja.
En ik merk vaak, als ik weinig gegeten heb, dan ben ik best wel geïrriteerd. Dat zal ook wel iets te maken hebben, denk ik, met hormonen. Ik heb dat heel lang last van gehad toen ik moest afvallen. Dan had ik bijvoorbeeld 1300 calorieën per dag. En ik wist dondersgoed dat ongezond was. Maar ik merkte wel dat het heel veel irritaties bij me, dat ik heel snel geïrriteerd werd of een slecht humeur had. Is dat met slaap dan precies hetzelfde? Dat er een soort van stofje of zo, dat er iets met hormonen of zo is? Dat er iets daarin verandert?
En dan bedoel je specifiek dat je, want even denken, want je hebt natuurlijk nou over minder eten en dan word je gestrest van. En nu wil je de relatie weten tussen als je slechter slaapt of je dan anders eet.
Ja, precies.
Ja. Inderdaad, oké. Ja, dus als je minder slaapt, dus slechter slaapt. En dan zie je dus dat een van die twee stofjes die ik net noemde, dus ghreline of lectine, dat die dan in hoeveelheid zich aanpassen of veranderen doordat je slechter hebt geslapen. En ghreline is een stofje dat zegt van, oké, Jay, ik heb nog honger en ik moet nog eten. Dus als dat stofje hoog is, even simpel gezegd, dan ben je ook meer hongeriger. En dat komt dus doordat je slechter hebt geslapen. Dat zou kunnen komen dat je slechter hebt geslapen. Dus zo zie je eigenlijk die relatie. Misschien ook interessant als je weer kijkt naar, als je heel weinig zou eten bijvoorbeeld over een dag. Dus dat zeg jij nou bijvoorbeeld, dat je dan je gestrester kan voelen. Nou, je kunt ook zeggen als je onder een bepaald aantal calorie-inname zit, dan kan je ook weer slechter slapen, daardoor omdat minder eten is een stressor voor je lichaam. En stress zorgt ervoor dat je moeilijk in slaap kan komen. Dus als je iets aan je slaap wilt doen en je gaat ook tegelijkertijd weinig eten of een crash dieet doet, dan zie je dat je het ook moeilijker hebt met je slaap.
Ja, 100%. Nu je het opnoemt, echt, ik had toen ik dat deed, had ik echt gewoon 5 uur slaap, max.
Dus
dat is wel interessant, want ik heb verschillende vrienden die zeggen dat ze maar 5 of 6 uur slaap nodig hebben. Maar die eten dan gewoon waarschijnlijk heel laat en veel.
Ja, dat is een oorzaak zijn. Dat is... Ja, dan gaan we het hebben over hoeveel slaap je nodig hebt. Dat is met 5 uur is dat vrij weinig, zou ik zeggen. Wat je eigenlijk ziet is dat mensen zelf hele slechte voorspellers zijn van hoe erg ze lijden onder slaap. Dus wat je vaak ziet is dat je als je mensen bijvoorbeeld in het lab laat slapen, volledige nacht, 8 uur laten we zeggen, en dan testje doen en de volgende nacht bijvoorbeeld 7 uur laat slapen, en weer diezelfde test laat doen, dan zullen ze altijd zeggen dat ze even goed presteerden op beide dagen met de testjes. Maar als je naar de werkelijke resultaten kijkt, dan zie je echt dat die een heel stuk minder zijn voor als je een uur minder al hebt geslapen. Dus je aandacht wordt minder, concentratie wordt minder, motivatie wordt minder, inhibitie wordt minder. Wat mensen eigenlijk hebben als ze heel lang weinig slapen, dat ze wennen aan het feit dat dit hun normale niveau is van hoe ze kunnen presteren. Dus ze zien zelf niet in dat ze heel erg lijden onder slaap en misschien veel beter kunnen presteren. Als ze heel erg zouden rekening houden met die slaap die ze nu echt heel erg inkochten.
Ja, mooi. En wat betreft posities, wat kun je daarover vertellen? Posities van slapen.
Dat is interessant. Ja, daar is naar mijn weten niet heel veel over bekend per se. Je kan wel een soort van evolutionair verhaal opstellen dat vroeger dat we van de apen, soorten mensapen afstammen. Die sliepen toen nog in bomen. Uiteindelijk zijn we naar het land gegaan voor meerdere redenen. Dus je zegt van oké, we zijn typische slapers die vaak waarschijnlijk gewoon plat, soms verticaal liggen, ik bedoel horizontaal liggen. Maar de manier hoe je dan die houding hebt, daar is weinig over bekend. Er is wel, volgens mij wat bekend met dierenstudies, dat op je zij liggen misschien wat positief zou kunnen werken om ziektes tegen te gaan. Maar welke ziektes en hoe dat werkt voor mensen, dat is niet helemaal duidelijk. Dus dat is er wat ik over weet.
En hoe... Okay. Hoe lang geleden ben je afgestudeerd?
Ik ben nu ongeveer 2 jaar geleden
afgestudeerd. En hoe is je slaap, hoe zijn je slaapgewoontes veranderd? Wat deed je eerst niet en nu wel sinds dat je er zo actief mee bezig bent?
Goeie vraag. Één ding wat belangrijk is, is regelmaat. Dus proberen niet te veel te shiften tussen laat opblijven, dan weer vroeg naar bed gaan, dan weer lang uitslapen. Dus echt het moment van slapen en opstaan gelijk te houden. Daarnaast heb ik ook geprobeerd om een soort van ritueel te ontwikkelen voordat ik ga slapen. Dus dat betekent dat je elke avond bijvoorbeeld na 9 uur leg ik mijn telefoon weg. Ik gebruik trouwens ook niet meer mijn telefoon als wekker. Dus wat ik voorheen had, is dat mijn telefoon bij mijn bed lag. Dan had ik nog wel eens neiging om in bed op mijn telefoon te zitten. In de ochtend bijvoorbeeld mijn telefoon zit in mijn bed. En wat je eigenlijk ziet is dat als je je bed gaat gebruiken voor andere dingen dan slaap, dat je brein het bed ook gaat associëren met die dingen. Dus elke keer als je in bed gaat zitten met je telefoon wakker, dan gaat je brein ook denken, oké, blijkbaar is het bed ook een plek om wakker te zijn, actief te zijn, op mijn telefoon te zitten. En dan maak je het voor jezelf veel moeilijker om in slaap te vallen in bed. Dus je brein is heel gretig in het creëren van associaties. Dat moet je echt proberen te voorkomen. Dus dat is een duidelijke. Maar het kan ook heel simpel zijn met lichten dimmen. Het is een soort van samenwerking van verschillende dingen. En alles bij elkaar heeft ertoe echt wel toegeleid dat ik beter ben gaan slapen. Het zijn maar enkele dingen die ik heb gedaan. Maar het is nu wel echt op het punt gekomen dat ik momenteel de afgelopen week slaap ik zonder wekker. Dus ik word gewoon standaard wakker zonder dat ik
een wekker moet zetten.
Ik word gewoon wakker en ik voel dat ik wakker word. Dan is het gewoon ook tijd. En het is echt gewoon, het scheelt denk ik steeds een kwartier. Maar het kan wel. Natuurlijk is het een beetje een rare situatie nu in coronatijd. Maar ik heb het wel zo weten af te stellen dat ik er ook profijt van heb. En ik voel me nu elke keer uitgerust als ik wakker word.
Maar ja, zoals je het eigenlijk omschrijft op dit moment, is dat je eigenlijk je slaap kunt op een of andere manier kunt manipuleren. Dat je toch alsnog een goede slaap kunt krijgen. Wat vind jij dan van mensen die melatoninepillen bijvoorbeeld gebruiken voordat ze gaan slapen?
Goeie vraag. Ja, mensen gebruiken natuurlijk meerdere middelen en dingen om beter in slaap te vallen. Of misschien om beter wakker te worden. Melatonine is inderdaad één van. Het werkelijke verhaal is eigenlijk dat melatonine een signaal is voor je brein die aangeeft dat het donker is. Dus eigenlijk wat je ziet is dat hoe donkerder het wordt, hoe meer die melatonine in de hoeveelheid toeneemt. Dus het helpt bij het bepalen van de start van je slaap, maar het genereert niet je slaap.
Ja.
Dus dat zou ik zeggen van ja, is dat dan goed om te nemen? Misschien is het eerlijke antwoord ook dat er een groot placebo-effect bij kan zijn. En natuurlijk, voor sommige mensen kan het helpen. Maar ik zou zeggen dat er betere manieren zijn om in je slaap te komen. Omdat het niet echt bij je slaap, weet je, het genereren van slaap is je niet verantwoordelijk. Het is alleen een signaal die aangeeft van oké, het is nu tijd om te slapen. Maar niet degene die echt alles meteen aanwakkert.
Ik gebruik dat ook wel eens als ik een vlucht heb of zo. Ik heb wel alle lichte hoeveelheid, concentratie. Ja. Maar als ik in het vliegtuig zit, dan kan ik echt al. Ja, dan is het vaak net niet kunnen slapen. En dat is zo irritant. Dus als ik dan zo'n pilletje neem, dan val ik wel lekker in slaap.
Ja, zeker ja. Dus voor sommige mensen werkt het zeker. Ik zou zelf zeggen, bijvoorbeeld als je een andere tijdzone gaat, dan is het misschien wel wat handiger. Maar in eerste instantie zou ik zeggen dat je beter kan proberen om je eigen natuurlijke slaap te gaan behouden. En daar gedragsmatig meer naar te kijken. Dan dat je grof met melatoninepillen gaat werken, waarvan de doseringen
ook wel verschillen.
Ja. Dus
wil je nog iets zeggen?
Nee, dat was het. Nee.
Oké. Ja, want er schoot op een gegeven moment de vraag te binnen van inderdaad wat Jasper zegt over de vliegtuigen. Ik heb best vaak wel eens dat ik als ik in een vliegtuig of wanneer ik in een auto zit, dat ik dan half in slaap ben. Dus dat ik zeg maar slaap, maar dat ik wel een beetje bewust ben van mijn omgeving, als je snapt wat ik bedoel. Weet je daar iets meer over? Dat je zeg maar niet in zo'n diepe slaap zit, maar dat je eigenlijk wel aan het slapen bent, maar toch wel door hebt dat je zeg maar in de auto zit of in de vliegtuig.
Ja, nou volgens mij, ik weet niet meer precies hoe die studie gaat, maar er is volgens mij ook een studie waarbij ze bijvoorbeeld een bed hebben vastgeklampt aan een soort van wieg. Dus volwassen mensen dat ze dan in slaap wiegen. Dus ik kan me voorstellen bijvoorbeeld in een auto dat je wel eens bij zo'n door die beweging ook in slaap gewiegd kan worden. En dat is natuurlijk altijd een fase van wakker worden naar, of wakker zijn naar slapen, waarin ja, een soort van grensgeval zit waarin je wel niet wakker bent of slaapt. En daarnaast denk ik aan iets anders. Dat is misschien als je echt heel erg moe bent. Je hebt ook iets wat ze noemen microslaap. Dat betekent vaak dat je heel kort even in slaap valt waar je eigenlijk niet bewust van bent. En dat is eigenlijk iets wanneer je bijvoorbeeld wanneer je echt heel moe bent, heel veel slaaptekort hebt. Dat is misschien wel wat anders. Dat is wat ik over weet, zal ik maar zeggen.
Okay. Die microslaap, dat ik heb zelf een tijd ik heb een smartwatch gekregen van mijn huisgenoten. En, een smartband, ik weet het verschil niet. Maar in ieder geval, die kan ik omhouden en dan kan die mijn slaap monitoren. Zeg. Maar dat doet die, neem ik aan, op basis van mijn hartslag. Maar je hebt ook apps die je gewoon op je telefoon kunt downloaden. En die zeggen dan dat, die pretenderen dan dat ze het ook kunnen meten. Maar hoe kan dat? Want het enige wat die kunnen, waar die het op kunnen baseren is geluid. Maar dat is niet erg accuraat, denk ik. Of wel?
Wat ze meestal met die wristbands wat ze doen, dat is ook echt het onderzoek wat ik heb gedaan bij de Universiteit van Leiden, is dat ze eigenlijk je polsbewegingen als indicatie nemen voor hoe of je slaapt of niet. Dus simpel gezegd, als je wakker bent, dan beweeg je pols, dus dan slaap je niet. En als je stil ligt, dan zal je
niet eens
slapen.
Niet eens je bloeddruk of hartslag of je.
Dat zou ook kunnen. Dus sommigen zijn geavanceerder, maar bijvoorbeeld als we naar de onderzoeksbandjes kijken die ik heb gebruikt, dus de meest geavanceerde, die gebruiken voornamelijk polsbewegingen. Omdat dat een hele goede indicatie kan zijn voor of iemand slaapt of niet. En dat zou dan misschien ook vaak wat je ziet bij telefoons, dat je ze eigenlijk in je bed moet leggen. En dat je daardoor bewegingen ook kan waarnemen, eventueel misschien een telefoon dat die beweegt, dat zou kunnen. En hartslag is ook zeker, die hartslag gaat zeker omlaag, maar ik denk dat beweging een veel duidelijkere indicator is. En dat wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt ook. Dus als je de polsbandje hebt, dan zal het eigenlijk altijd op basis van beweging zijn. En misschien interessant te vermelden is dat onderzoek wat ik heb gedaan, dat ging specifiek ook daarover, over hoe betrouwbaar zijn die polsbandjes nou met die beweging. Dus wat wij deden is telefoondata met die polsbandjes vergelijken. En wat bleek, dat er heel vaak momenten waren dat die polsbandjes aangaven dat mensen aan het slapen waren, terwijl ze nog steeds op de telefoon bezig waren. Dus activiteiten op de telefoon lieten zien. Dus wat je eigenlijk zag, is dat mensen vaak in bed gingen liggen, stil gingen liggen met de telefoon in de hand en dan nog op de telefoon gingen scrollen bijvoorbeeld. En dan ondertussen dacht natuurlijk die wristband, dacht van oké, deze persoon beweegt niet, dus hij of zij zal wel slapen. Terwijl die ondertussen nog op de mobiel zat. En dan zie je dus dat daarmee een verbetering gemaakt kan worden van je slaappatroon, om die telefoondata erin mee te nemen. Maar het idee is wel dat dat voor thuis meten, zal ik maar zeggen, dus fitbandjes, die werken bij benadering prima om je slaap te analyseren, omdat het echt op beweging gaat. En dat is echt een indicator.
Doen we even een korte break. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Next Millennial Podcast.
Heb je vragen, ideeën of wil je gewoon iets kwijt aan ons? Laat het horen via Instagram @nextmillennialcast. Of natuurlijk onze e-mail thenextmillennialpodcast@gmail.com. Of een spraakbericht als dat kan.
Ja, via Anchor. Die hebben we het liefste. En we horen graag wat jullie van de podcast vinden.
Dan kick ik hem in met een vraag. Slaap en sport. Daar ben ik ook wel echt enorm geïnteresseerd in. Ik sport graag in mijn vrije tijd. Heel veel mensen sporten graag in hun vrije tijd. Wat is precies de relatie tussen slaap en sport?
Nou, er is volgens mij wel bewijs dat dat slaap, dat sport, een positief effect kan hebben op je slaap. En voornamelijk als je dit doet, niet al te vroeg voordat je gaat slapen. Dus mijn adviezen zijn in de ochtend bijvoorbeeld of in de middag. Ten eerste, je slaap heeft heel veel profijt van stressverlagers. En fysieke activiteit of sporten is zeker een stressverlager. Dus dat kan zeker helpen. En aan de andere kant, als je dus te dicht tegen die slaapperiode aan gaat sporten, dus laten we zeggen een uur van tevoren, dan zie je dat je eigenlijk heel vaak heel moeilijk in slaap komt. En dat is eigenlijk door één belangrijke reden. En dat is omdat je temperatuur, je lichaamstemperatuur, die neemt dan niet voldoende nog af. Dus wat je eigenlijk ziet, dat als je gaat slapen, dat je temperatuur, je lichaamstemperatuur automatisch wat omlaag gaat. Dus het soort van 24 uur ritme in, hoe dat verloopt. En het idee is dat ongeveer 2 uur nadat je in slaap bent gevallen, dat je temperatuur op zijn laagste is 1 graden ongeveer gedaald. En als je gesport hebt, dan blijft de temperatuur een beetje hangen. En dan zie je dat het ook veel moeilijker is om in slaap te komen. Dus mijn advies zou zijn, sporten kan zeker goed helpen voor je slaap. Je ziet dat mensen ook eerder moe zijn en dan toch geneigd zijn om te gaan slapen. Als ze bijvoorbeeld in de ochtend of middag gesport hebben, maar dicht tegenaan, dan zie je dat die temperatuur het heel moeilijk maakt om in slaap te vallen. En dat is ook weer een slaaptip. Zorg dat je een koele ruimte hebt en zorg dat je lichaam ook gekoeld is, bij wijze van. Zodat je makkelijker in slaap valt. Dat is misschien ook makkelijk voor te stellen als je in de zomer de nachten vergelijkt met de winternachten. In de winter is het vaak veel eenvoudiger om in slaap te vallen dan in de zomer als het heel warm is.
Inderdaad. En buitenlucht scheelt ook veel. Ik heb mijn raam bijna altijd openstaan en dan merk ik gewoon dat ik beter heb geslapen als ik wakker word. Of tenminste, dat gevoel heb ik.
Ja, zeker ja. Ja, dat heb ik ook, ja.
Ja, want qua sportprestaties merk je dan ook heel veel verschil? Zijn daar veel onderzoeken over gedaan?
Ja, zeker ja. Er zijn heel veel, er zijn een heel aantal onderzoeken gedaan. Nu weet ik niet de precieze cijfers, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld als je sporters vergelijkt met, laten we zeggen, 6 uur tot met sporters die 8 uur slapen per nacht. Topsporters hebben we het allemaal over.
Ja.
Dat echt het percentage bijvoorbeeld bij basketbal met vrije worpen echt in 10 tot 20% toeneemt in accuraatheid. En ja, het is een duidelijke promotor van je sportcapaciteit. Dat is wel iets wat naar voren komt. Je motivatie is hoger. Je kan je beter concentreren. Je aandacht is hoger. Dat zijn allemaal dingen die ja, voordelig uitwerken voor je sport.
Mooi. Tot slot nog een vraag vanuit mijn kant. Maakt het iets uit of je nou... Maakt het nou iets uit of je... Noem maar even iets. Om 9 uur gaat slapen of om 12 uur gaat slapen? Of gaat het echt om de kwantiteit aan... Of ja, kwantiteit, ook de kwaliteit natuurlijk. Het aantal uren wat je hebt geslapen. Dus maakt het uit of je nou vroeg of laat gaat slapen? In het algemeen?
Ja, het is een goede vraag. Dus je hebt een aantal dingen waar je naar kan kijken als je het hebt over kwaliteit van slaap. Je hebt dan inderdaad de duratie. Dus laten we zeggen, dus hoe lang slaap je? Dus slaap ik 5 uur, slaap ik 7 uur, slaap ik 9 uur.
Ja.
Daarna heb je ook de diepte van slaap. Dus je hebt 4 dingen waar je naar kijkt en duratie is er 1 van. Diepte is de 2e. Dus hoeveel diepe slaap, hoeveel kwaliteit van slaap heb ik gehad. Daarna heb je de continuïteit. Dus heb jij een slaap die in 1 keer zonder wakker te worden doorgaat? Of word je heel vaak wakker? Dus heb je gefragmenteerde slaap of is je slaap continu? En daarnaast heb je ook nog regelmaat. Dus ga ik elke dag van de week consistent op dezelfde tijden naar bed en sta ik op dezelfde tijden op. Nou, dat is in principe, als je het hebt over kwaliteit van slaap, zijn die 4 dingen eigenlijk het belangrijkste. Ja, en als die 4 dingen kloppen, dan heb je er goed naar gekeken. Als je het hebt over de specifieke tijd wanneer je gaat slapen, dat is wat lastiger misschien. Je hebt, zal maar zeggen, als mens heb je een natuurlijk 24-uurs ritme die door je brein onder andere wordt gecreëerd. En deze is niet identiek voor iedereen. Je hebt mensen die bijvoorbeeld meer in de ochtend actief zijn en sommigen meer in de avond. En dat blijkt voor een groot deel genetisch bepaald te zijn. Dus bijvoorbeeld als beide ouders van je avondmensen zijn, dan heb jij dat ook waarschijnlijk sneller. Je ziet ook bijvoorbeeld dat bij sommige mensen dat die hersendelen van de avondmensen in de ochtend nog wat meer, nou, laten we zeggen, uitstaan vergeleken met de ochtendmensen. Ja, dus dan zie je dus dat ze ook misschien de neiging hebben om iets later op te blijven en dan, ja, omdat hun biologische ritme daarop getuned is. En voor veel mensen is het natuurlijk vervelend, vooral voor de avondmensen, want ik denk dat de meeste banen toch wel 9 tot 5 zijn. Dus dan maak je het zo'n persoon heel moeilijk en dan zie je eigenlijk nog, ja, die kan er gewoon niks aan doen dat zijn of haar genetica is. Het evolutionaire idee hierachter is wel dat die verdeling eigenlijk ervoor zorgt dat je in een groep een grotere overlevingskans hebt. Dus als er bijvoorbeeld de mensen die in de ochtend werken en dan vroeg gaan slapen, dan zijn de avondmensen nog wakker. Dan heb je zo'n langere tijd, ook in de ochtend, dat je je groep kan bewaken.
Van de wacht.
Simpel te zeggen, tegen alle gevaren. Wissel van de wacht, inderdaad, ja. Dus dat is het idee daarachter. Maar dat kan meespelen in wanneer het slapen, of wanneer je behoefte hebt om te slapen.
Ik heb echt loeiveel vragen nog. Ik ga me nooit halen in een uurtje, maar goed.
Vraag maar.
Ik heb een tijdje geleden ben ik gestart met mijn eigen bedrijfje, Blue Habitats. En toen ben ik op een gegeven moment zoveel gaan werken en zo lang, dat het eigenlijk op een gegeven moment te veel werd. En dan was ik van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds aan het werk. En op een gegeven moment zat ik tegen overspannenheid aan. En toen begon ik stuiptrekkingen te krijgen en mijn slaap werd slecht. En ik begon gewoon in 1 keer te zweten spontaan, terwijl ik soms al geslapen had. En je hebt normaal een vaste tijd waarin je naar de wc moet. Sommige mensen is dat 4 uur 's ochtends, de andere is dat 7 uur, weet ik veel. Maar toen, die werd ook in 1 keer veel vroeger bij mij. Ja, hoe kan dat allemaal?
Ja, het is vaak niet heel simpel te beantwoorden. Dus het eerlijke antwoord is dat je slapeloosheid, want zo klinkt het een beetje, dat je... dat kan meerdere redenen hebben waarom je moeite hebt om bijvoorbeeld in slaap te blijven of in slaap te komen. Je geeft zelf aan dat het vele werken waarschijnlijk een duidelijke factor was. Dus even simpel gezegd, niet dat het in dit geval zo is, maar het zou simpel gezegd is stress en angst, zorgen, piekeren, dat zijn eigenlijk de grootste factoren die ervoor zorgen dat je minder goed kan slapen in deze tijd. En nu zien we dat vooral misschien door werk of door al de dingen die we op ons nemen. We willen heel veel, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk en alles willen we meemaken. Dat we misschien te veel druk op onszelf leggen en daardoor ook wat angsten creëren of stress creëren.
Klinkt bekend.
Als je iets niet wil, dan is dat om te slapen. Want je hebt het, zal maar zeggen, twee systemen. Dus je hebt het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is eigenlijk de fight-flight response die de meesten wel kennen. Dus als je die ene activeert, dan zul je de andere deactiveren. Ze kunnen niet tegelijk aan. Dus een beetje als je kunt niet met het gas en de rem tegelijk indrukken. Dus ze gaan allebei op en neer. En als je dus meer gestrest bent, dan zie je dus dat die fight-flight response ook aan gaat staan. Je hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen, cortisol, adrenaline nemen toe. En dan lukt het helemaal niet zo goed om te gaan slapen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat de amygdala bijvoorbeeld, het angstcentrum, en de hippocampus, het geheugencentrum, ook niet in activiteit afnemen bij mensen die bijvoorbeeld last hebben van slapeloosheid.
Ik ben er op een gegeven moment achter gekomen, ik mediteerde al best wel lang, en ik ben er toen op een gegeven moment achter gekomen dat het is misschien ook wel een linkje naar sport, niet echt meer hobby. Maar als ik voor het slapen gaan een meditatie doe, yoga nidra heet dat geloof ik, dan slaap ik echt heel zacht in en dan heb ik echt, de volgende dag word ik zo chill wakker. en dat deed ik toen ook in die stressperiode. En toen, dan kon ik gewoon wel doorslapen. Is daar al iets over bekend, hoe dat werkt?
Dat is een hele goede slaaptip meteen, inderdaad. Dus je zou, wat ik al eerder zei, je zou een ritueel kunnen ontwikkelen waardoor je makkelijker in slaap valt. Nu is iets van een mindfulness of iets van yoga of meditatie. Het zijn allemaal manieren om eigenlijk die wat sympathisch zenuwstelsel wat omlaag te krijgen en je parasympathisch zenuwstelsel wat omhoog te krijgen. Dus meer in die rustige staat te komen. Dus dan voelt het ook veel natuurlijker voor je lijf om in slaap te vallen. En dat maakt het ook vaak veel gemakkelijker. Dus dat zou ik ook zeker aanraden.
En wat ik me ook afvraag is, slaap is natuurlijk, zoals je al aangaf, een soort van fundament in ons leven. Er zijn natuurlijk heel veel, hoe moet ik dat zeggen, statements of onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld hoe belangrijk voedsel is voor de levensverwachting van de mens. In dat geval, hoe is de relatie daarmee met slaap, met de levensverwachting van de mens?
Ja, het is natuurlijk voor elk individu weer anders. Het is duidelijk dat hoe minder je slaapt, hoe eerder je komt overlijden, even simpel gezegd. Dus veel mensen zeiden altijd van ik slaap als ik dood ben. Maar het is natuurlijk eigenlijk eerder van hoe minder je slaapt, hoe eerder je dood bent. Dat is eigenlijk het verhaal. De directe lijn daartussen, dat weet ik niet. Want er is niet zo direct een 1-op-1 relatie. Je zegt van als je zoveel minder slaapt, dan zul je eerder komen te overlijden. Wat wel zo is, dat er heel veel ziektes waarschijnlijk erger worden als je chronisch, dus op een langere periode, minder slaapt dan als je zou moeten slapen of minder kwaliteit van slaap hebt. En dat die ook weer problemen kunnen oproepen en daardoor dat je misschien eerder aan te overlijden komt. Dus zoals ik al zei, dat is eigenlijk geen orgaan die niet positief beïnvloed wordt door goede nachtrust, dus een goede avondslaap.
Nou ja, het is inderdaad misschien niet zo dat er een directe link is, maar er is misschien wel een directe link tussen levensverwachting en stress.
Ja.
Daar is misschien wel een directe link in. En zoals je al aangaf, kun je eigenlijk ook wel concluderen dat slaap dus wel je stressgehalte beïnvloedt. Dus indirect misschien wel.
Ja, zeker. Dus indirect zeker via stress, maar ook zeker via alle andere organen die het beïnvloedt. Bijvoorbeeld je hart. De beste bloeddrukverlager die we eigenlijk kennen is slaap. Er is eigenlijk geen betere manier om je bloeddruk, zal maar zeggen, te verlagen. Dat is een natuurlijke stressverlager. Ik zie slaap ook echt als een soort van nachttherapie. Je ziet dat mensen veel minder emotioneel labiel zijn als ze goed geslapen hebben.
En het is gratis.
En het is gratis, inderdaad. Ja, het is gratis. Dus het simpele voorbeeld, als een baby huilt, dan zeg je vaak, ja, hij heeft niet goed geslapen. En dat is dan slim, dat is dan, de link is heel simpel te leggen, weet je. Dus je ziet gewoon nog steeds, we hebben dat brein dat heel snel emotioneel labiel wordt als je niet geslapen hebt. En dat, die link is duidelijk, ja.
En weet je, terwijl ik dan ook, wat ik ook interessant vind, is vaak dat, stel je voor, je hebt echt een rotdag gehad. En je gaat echt gewoon vol met stress en bepaalde gedachten ga je naar bed. Noem maar even iets, je baas, die wil je echt iets aandoen, noem maar even iets, je hebt daar een dikke ruzie mee gehad. En de volgende ochtend word je wakker en dan denk je echt van, oh ja, ja. Dat is zeg maar, heel de emoties dan weg, heel de... het is alsof je gedachten bijna gereset zijn. Weet je daar toevallig iets meer over? Over jouw cognitieve gedachten daarbij?
Ja, dit kan deels verklaard worden door de interactie tussen twee hersenstructuren, namelijk de prefrontale cortex, die zich aan de voorkant van je brein bevindt, en de amygdala, een wat dieper gelegen structuur in je brein. De prefrontale cortex is onder andere belangrijk voor je executieve functies, zoals plannen, reflecteren, concentreren en inhibitie, dus remmen. Dus er kan gesteld worden dat je zorgen zich in dit gebied zich begeven.
En wat je ziet tijdens slaap is dat die connectie tussen die twee heel erg actief is. Dus daardoor dat mensen als ze slapen een minder reactieve amygdala hebben. Omdat die verbindingen dus blijkbaar hersteld worden, simpel gezegd. En dat is de reden waarom je dus minder gestrest kan zijn en ook uitgerust voelt. En zoals ik al zei, het is nachttherapie. Omdat het heel goed werkt voor je stressniveau en je emotionele labiliteit.
En als je begint meestal in een lichte slaap, remslaap, en dan krijg je wat dieper en dan je allerdiepe slaap waarin je helemaal uitrust, heb ik ooit begrepen.
Ja.
Dat 3 fases heeft eigenlijk grofweg. Maar heeft het dan, ik heb mezelf ook best wel wat met psychologie bezig geweest, en Samuel ook volgens mij. Heeft het dan nut om 2 keer 4 uur te slapen in plaats van 1 keer 8 of 9? Of, want dat schijnt ook, dat wordt ook gezegd dat dat van vroeger uit gebruikelijk was, of dat biologisch gezien zo hoort.
Ja, het is wel heel interessant, want als je kijkt hoe we nu slapen, dan is dat eigenlijk, hoe noem je dat? Ja, monofasisch. Dat betekent eigenlijk dat we in een 24 uur cyclus een periode hebben van wakker zijn en dan een periode hebben van slaap, en die eigenlijk afwisselen met elkaar. Maar als je kijkt naar misschien de culturen die bijvoorbeeld nog geen gebruik maken van elektriciteit, omdat ze bijvoorbeeld minder kunnen doen in de avond, omdat ze weinig licht hebben, bifasisch slapen. En dat betekent dat ze wel in de avond bijvoorbeeld nog 7 uur slapen, maar in de middag dan ook een soort van dutje doen voor 30 of 60 minuten. En soms zie je dat ook dan afwisselen tussen de winterperiode en de zomerperiode. En dan is het meestal rond 2-3 uur in de middag dat ze dan een dutje nemen. Dan is het bijvoorbeeld in de zomer dat ze dat dutje wel nemen en in de winter niet. En dan gaan ze meestal rond volgens mij 9 uur zo slapen en dan met ochtendgloed staan ze weer op. En het interessante is dat er ook echt wel bewijs is dat wij misschien wel meer die bifasische slaap nodig hebben. Of in ieder geval dat we daar urge toe hebben. En dat we vaak ook denken van ja, ik heb die after dinner dip altijd na de lunch, dus rond 2-3. Maar dat het eigenlijk meer komt door het biologische effect van die schommelingen van behoefte aan slaap. Dus dat zou eigenlijk gewoon een normaal deel van het leven kunnen zijn.
Ik merk ook altijd heel sterk dat als ik even in het zonnetje ga zitten om 2-3 uur, dan dut ik zo weg.
Herkenbaar.
Goed. We zijn alweer bijna aan het einde. Jij wou nog wat slaaptips geven, een top 3 of top 5 of zo, denk ik. En wij vragen altijd aan het einde van een aflevering of je een boektip hebt of of andere content waarvan je vindt dat luisteraars die moeten horen.
Ik heb wel wat slaaptips waar aan ik kan denken. In eerste instantie, de hele bekende, daar hadden we het net ook al over, is het licht. En dan heb ik dan specifiek over veel daglicht gedurende de dag, maar ook heel donker tijdens de nacht. En ik denk dat beide nog wel misschien wel een probleem zijn. Dus in de ochtend is het belangrijk dat je eigenlijk 30, 40 minuten echt zonlicht krijgt. En dan moet je ook buiten zijn om de zonlicht te krijgen. Binnen licht is echt bij lange na niet hetzelfde als buitenlicht. En als je buiten loopt, dan moet je ook echt geen zonnebril op doen. Je moet dus zorgen dat die ogen van je genoeg zonlicht binnenkrijgen om actief te worden. Wat je brein eigenlijk nodig heeft, is dat licht. Dus onder melatonine en andere stoffen, die hebben dat lichtsignaal nodig om eigenlijk de rest van je brein echt goed in gang te zetten. Om weer meer energie te hebben. En dat zorgt ook weer dat je in de avond beter kan slapen. Anderzijds natuurlijk in de avond moet je zorgen dat je licht een beetje dimt. Zo donker mogelijk slaapt. En zo zorg je, even simpel gezegd, dat je je licht geoptimaliseerd hebt voor je slaap. Nou, dat zou één tip zijn. Een andere tip, die had ik net ook al misschien gezegd, dat was temperatuur. Dus zorg voor een koele slaapkamertemperatuur. Ja. Dus in de zomer merk je dus nog eens dat het heel erg moeilijk is om in slaap te vallen. In de winter is een stuk makkelijker. En vaak vergeten mensen dat lichaamstemperatuur echt moet dalen om goed in slaap te kunnen vallen. Dus als je ook kijkt naar de natuurlijke cyclus, dan zie je ook dus dat echt die temperatuur met 1 graden afneemt als je in bed gaat liggen. Misschien een interessante tip. Dus stel je voor, je wil je lichaam afkoelen, dan zou bijvoorbeeld een warm bad of een warme douche voor het slaap gaan kunnen helpen. Want hoe koelt je lichaam nou af? Nou, dat doet hij eigenlijk via bloedvaten, dus via vaten op je huid. En dan voornamelijk op je hoofd, handen en voeten. Dus als je deze eigenlijk warmer maakt, wat je dan ziet, is dan daar dat daar heel veel van die vaten open gaan. En dan proberen al die warmte uit je lichaam uit te stralen, even simpel gezegd. Dus je zou bijvoorbeeld ook, als je koude voeten hebt, sokken aan kunnen doen. Het is misschien een raar advies, maar dat zou kunnen helpen. Dan krijg je warmere voeten. Kun je sokken uitdoen en dan straalt dat meer die warmte uit. Dan krijg je ook een koelere lichaamstemperatuur van binnen. En onderzoeken ook echt bij gezonde slapers hebben laten zien dat je hier echt veel makkelijker slaapt. Ook al echt tot 20% sneller zelfs. En als je het hebt over kamertemperatuur, dan is het misschien bij benadering 18 graden zou het advies zijn. Maar het verschilt natuurlijk wel echt per leeftijd of geslacht. Dus dat is voor iedereen misschien anders.
Dan moet ik een airco gaan kopen, denk ik.
Inderdaad, de zomer is vaak heel moeilijk. Dus het zal niet altijd lukken. Dus dan inderdaad een airco, als dat kan. Dus vrij prijzig. Misschien een windblazer of zo. Dat zou ook kunnen helpen.
Ja, ik slaap op een zolder. Dat is echt afschuwelijk in de zomer.
Vaak ook niet meer zo goed. En dan maakt het alleen maar warmer. Ja,
nee,
ja.
Dat maakt het misschien erger.
En nog een hele belangrijke, dat heb ik net ook al even kort aangestipt. Dat je moet proberen om je bed echt alleen te gebruiken om te slapen. Gezegd. Dus je brein is natuurlijk een expert in vormen van associaties. Dus als je elke avond in bed gaat liggen met je telefoon en nog een beetje gaat scrollen, dan gaat je brein ook dat bed associëren met wakker zijn.
En de liefde bedrijven dan?
Die mag ook zeker, ja. Dus laten we die twee houden, maar dan moet het ook echt stoppen. Dus geen tv kijken, geen...
Ja, joh,
dat en nou, het is in ieder geval ook zo dat als je, stel je hebt echt heel veel moeite met slapen, dan zou je ook eens kunnen proberen om te zeggen van oké, als je bijvoorbeeld moeilijk in slaap, ik ga echt alleen in bed liggen. Als ik heel moe ben, dus dan blijf je zo lang mogelijk wakker buiten het bed totdat je echt moe bent. En na een tijdje merk je dat je brein steeds beter dat bed gaat associëren met slaap. En dat je ook steeds makkelijker in slaap valt. Dus dat zou nog eventueel als optie gegeven kunnen worden. Misschien ook interessant nog een andere tip. Als je bijvoorbeeld echt een slechte nacht hebt gehad met slapen, dan zijn er een aantal dingen die je ook kan doen. Het is misschien een beetje counterintuïtief, maar probeer altijd wakker te worden op normale tijd. Dus je lichaam heeft die 24 uur klok en die verwacht ook echt een bepaald ritme. En daarmee kun je dus ook het beste werken. En als je deze dus niet aanhoudt, dan raakt deze klok ook, je biologische klok ook in de war. En daar is als je langer gaat uitslapen, dan zal je misschien ook wat later in slaap vallen die avond. En dan ben je weer aan het shiften met je klok. Dus probeer echt bij een slechte nacht toch op te staan op je normale tijd. En dan ook niet in het middag bijvoorbeeld te gaan dutten. Want je wilt die slaap opbouwen voor die avond. Dus voornamelijk als je moeilijk kan slapen, zou ik zeggen dan ook niet gaan dutten in de middag.
Oké. Okay.
Ja, dat is een hele goeie. Dat ga ik vandaag doen. Want ik heb echt slecht geslapen. Ik heb echt 3 uur, denk ik, geslapen. Dat is echt super weinig. En ik zat al echt de hele middag niet slapen.
Je zat zeker crypto's te kijken of YouTube-films te maken.
Ja. Ja, ik was aan het traden, inderdaad. Dus ik was dus de hele nacht inderdaad wakker. Maar ja, dat is inderdaad een hele goede tip. Want dat is iets wat ik wel bewust elke keer doe. Is elke keer die middagdutjes. Die zijn zo aantrekkelijk wanneer je geen slaap hebt gehad. Maar dan slaap je heel erg goed.
Ja,
dan,
het is een beetje hetzelfde
de nacht
als je
erna, zeg maar.
Bijvoorbeeld avondeten hebt en je gaat daarvoor nog snoepen. Dan heb je ook minder honger. Dus een beetje hetzelfde met een dutje. Ja, als je gaat dutten voor slapen, dan heb je ook minder behoefte aan je slaap. En dat ga je dan toch wel merken.
Ja, precies. En heb je nog een boekentip voor ons?
De boekentip voor slaap. Ik heb hem trouwens in Engels gelezen. Ik heb niet de Nederlandse titel, maar dat zou makkelijk te vinden zijn. Dat is Why We Sleep van Matthew Walker. En Matthew Walker is een professor volgens mij van Berkeley. En dat is, ja, vind ik by far de beste slaapexpert die ik ken. Ik vind een beetje de slaapguru. En ja, hij kan extreem goed uitleggen. En hij heeft ook een hele interessante TED-talk. En hij is wel echt een inspiratie in dat opzicht. Dus ik zou dat zeker aanraden. Het is wel wat wetenschappelijk. Is het misschien wat het meest wetenschappelijk geschreven boek. Wel voor het hele publiek om te lezen. Maar wel heel, heel gedegen en heel, heel duidelijk en interessant geschreven. Ja. En dat is dan één boek. En ik heb misschien een ander boek.
Yes.
Dat is ook een hele interessante. Cool. Dat wij hebben natuurlijk het bedrijf Neurohabits. En daarmee helpen we mensen om goede gewoontes te ontwikkelen. Dus eigenlijk de combinatie van die goede gewoontes ontwikkelen en slaap verbeteren, dat werkt heel goed samen. En dat is het boek van James Clear, Atomic Habits. En leert je eigenlijk heel systematisch hoe je gedrag kan veranderen. Dus eigenlijk al deze dingen die ik nu vertel, zeggen altijd, ja, informatie leidt niet tot gedragsverandering. Dus ik kan deze tips wel geven, maar als je niet weet hoe je gedrag daadwerkelijk moet veranderen, dan ga je het ook niet veranderen. En dat boek van Atomic Habits van James Clear, die gaat je er echt bij helpen. En dat is ook even simpel gezegd hoe wij in de 1-op-1 coaching bijvoorbeeld mensen helpen om met hun slaapgedrag aan het werk te gaan.
Ja, nou kan ik het toch niet laten. Zeker. Ik heb nog één vraagje. stel jullie gaan vanuit neurohabits. Hoe ga je deze dingen toepassen op een bedrijf? Want het gaat allemaal over slaap. Mensen gaan op hun werk, mensen op het werk stimuleren om meer te gaan slapen. Ik weet niet of dat een goede combi is. Maar hoe doen jullie dat?
Inderdaad, een goede vraag. Het is zo dat wij vaak workshops geven. Dus hoe we het liefst, of hoe we het meestal doen, is dat wij starten met een algemene lezing. En dan presenteren we bijvoorbeeld onderwerp slaap of stress, afhankelijk van wat het bedrijf wil. Vervolgens geven we verschillende workshops aan meerdere groepen of afdelingen van een bedrijf. En vervolgens gaan we echt 1-op-1 met de personen die het echt nodig hebben. Dus bijvoorbeeld personen die echt problemen hebben met slaap. Die kunnen we dan helpen. En uiteindelijk wat we doen is dat we altijd een persoonlijk plan maken met diegene. En in de meeste gevallen is het zo dat een bedrijf daar uiteindelijk ook baat bij heeft. Dus als een persoon beter slaapt, zal hij of zij ook beter gaan presteren op het werk. Dus het gaat echt buiten je werk om zeker. Alleen het effect is wel dat het werk er ook profijt van heeft. Maar dan gaan we echt in een 1-op-1 coaching. Want uiteraard. Iedereen heeft weer andere behoeftes. Iedereen heeft een ander gedragsprofiel. Andere behoeftes inderdaad. Ja. En dan zul je zien dat we het meeste effect ook krijgen als we die 1-op-1 coaching hebben gedaan.
Oké, nice. Ik vond het echt mega interessant, Jay.
Dank jullie allebei.
Sam.
Ja, leuk dat je kwam.
Zeker, ik vond het ook heel tof.
Ik vond het echt een super interessante aflevering. Ik heb denk ik van alle afleveringen denk ik wel de meeste vragen gesteld waar ik persoonlijk veel van geleerd heb, zeg maar. Dus ik had al van tevoren, want ik ben best wel geïnteresseerd in slaap natuurlijk. En er zijn nog steeds heel veel open vragen over het onderwerp slaap. Je komt niet vaak tegen dat er iemand een expert is in slaap, zeg maar. Dus ik vond het wel super interessant om eindelijk eens, zeg maar, een soort van expert te hebben op het gebied van slaap.
Ja,
en daar mijn vragen op
af te geven. Ik vond het heel leuk om te doen. De podcast is natuurlijk voor mij ook een leuke ervaring altijd. Dus dan ik heb ervoor genoten ook het gesprek.
Hey, en heb jij toevallig wat social media accounts of iets dergelijks wat we kunnen in de podcast kunnen gooien?
Het is nu voornamelijk LinkedIn. Dat is het eerlijke verhaal. En we hebben wel wat Facebook en we hebben natuurlijk de website Neurohabits. We gaan binnen nu en 2 weken gaan we ons op de webinars richten. Dus voorheen was het zo dat we eigenlijk alles fysiek deden. Dus echt in een kantoor en dan de workshop geven. En ook de 1-op-1 sessie bijvoorbeeld bij ons op kantoor. En nu moet alles online, in verband met corona. En nou, dat startschot gaat binnen nu en twee weken beginnen. Dus dan zal je ook deel kunnen nemen aan zo'n workshop. Stress, gedragsverandering, time management, maar ook over slaap, 1-op-1 coaching aanvragen. Dus dat zijn dingen die je even werkt zouden kunnen doen.
Oké, nice.
Helemaal. Dan, dan wil ik je in ieder geval hartelijk bedanken voor je
en
tijd.
Ik ook.
Jasper?
Ja, ik ook. Super bedankt. Als luisteraars vragen hebben of iets, dan kunnen ze die naar de Next Millennial Cast op Instagram sturen of de Next Millennial Podcast at gmail.com. Of uiteraard gewoon naar Neurohabits direct. Maar wij vinden het ook leuk om te weten wat onze luisteraars denken en vinden. Dus wij zijn meer dan enthousiast om het door te geven. Al bij al heel tevreden. Ik weet niet of jij nog iets wilt zeggen, Samuel en Jay?
Ja, ik vond het een super podcast. Ik heb echt enorm veel geleerd.
Ik vond het ook...
That's it.
Onze luisteraar.
Gelukkig, ja. Het is inderdaad, ik weet niet of je nog dringende vragen had. En ik had... soms het onderwerp is zo breed ook, weet je wel. Dus het is ook moeilijk om te zeggen van... Wat wil je nu weten? Waar ga je nu tijd aan besteden? Maar ik heb het idee wel dat we hele... Dat er goede vragen werden gesteld. Ja. Dat we ook waardevolle tips hebben kunnen geven. En ook leuk dat jullie steeds jullie eigen ervaringen erin deelden van hoe jullie tegen slaap aankeken, waar jullie mee kampten met slaapproblemen bijvoorbeeld en hoe jullie dat aangepakt hebben.
Ja.
Ja, mooi man. Mooi.
Dank.
Dan sluit ik hem af.
Dan...
Tot
En
tot
moet ik dan nog de dingen doorsturen waar we het net over gehad hebben op het einde? Dus de informatie over neurohabits. Of kunnen jullie dat...
Ik heb die boek heb ik opgeschreven. Als je meer in de show notes wil hebben, kun je het wel eventjes doen.
Alsjeblieft. Oké. Okay. Yes.
En doe de groetjes.
Ja, tot ziens,
David. Dank hem maar.
Is goed. Bedankt. Fijn weekend.
Bye, bye.
Hoi. Ja, ook Jay.
Dit was de aflevering weer voor vandaag met je periodieke portie inspiratie. Dankjewel voor het luisteren.
Laat een review achter op Instagram. Volg ons op Spotify en andere podcast apps.
Heb je vragen of heb je een verhaal over persoonlijke ontwikkeling voor de Next Millennial Podcast? DM ons op Instagram of thenextmillennialpodcast@gmail.com.
En dan graag tot de volgende keer.